Goedenavond. Heel fijn om bij jullie te zijn. Ik hoef me niet meer voor te stellen, dat is handig. Dus we kunnen direct invliegen. Als het goed is, dan zijn jullie al een hele tijd bezig met het Onze Vader. En ik mag er een heel concreet tekstje in behandelen. Heer, vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. De noodzaak van vergeving. Nu, dat is een heel, heel belangrijke tekst. Ik denk dat de meesten onder ons zwaar onderschatten hoe belangrijk dat die tekst wel is. En ik ga je daar vandaag proberen van over te overtuigen. Oké? Nu, om al een beetje een begin daarin te nemen. Ik denk dat het een heel belangrijke tekst is in het Onze Vader. En ik denk dat Onze Vader een heel belangrijk fragment is in de bergrede. En dat de bergrede een heel belangrijk fragment is, of een deel van een boek is. Misschien wel de belangrijkste preek die ooit Jezus gegeven heeft. En ja, Matthäus staat in de Bijbel. Ik denk dat het een van de meest sturende boeken is ook uit de Bijbel, die ons helpt om vooruit te gaan. Dus ik wil maar zeggen, het is mooi ingebed tussen een aantal heel belangrijke dingen. En tussen al die belangrijke dingen zit een zekere wisselwerking. Ik denk, als je de bergrede goed begrijpt, dan gaat je het Onze Vader goed begrijpen en gaat je die tekst ook veel beter begrijpen. Maar als je die tekst goed begrijpt, gaat je ook beter het Onze Vader begrijpen. En vandaar het ook de bergrede, het Matthäus-evangelie en de belangrijke dingen vanuit de Bijbel. Ja? En dat is een beetje ook de opzet van deze avond. Ik wil echt die tekst zeer goed behandelen in zijn context. En dus, ik ga eigenlijk beginnen vanuit het Onze Vader, ik ga uitzoomen naar bergreden en naar uiteindelijk het Matthäus-evangelie, om nadien terug in te zoomen, terug naar de bergreden, terug naar het Onze Vader, naar onze tekst, om uiteindelijk dan te kijken van, wat doen we daar nu concreet mee in onze levens? Want ik denk, het is niet een tekst die enkel gaat over mensen die moeite hebben met vergeven. Ik denk dat het een tekst is die voor ieder van ons heel wat kan zeggen. En ik hoop dat dat vandaag duidelijk gaat worden. Dus waar gaan we beginnen? Bij het Onze Vader. Nu, als je kijkt naar het Onze Vader, wat heel mooi is, je begint daar en eindigt daar met aanbidding. Zien wie God is in zijn grootheid en zijn heerlijkheid. En er is daar één begrip dat daar heel duidelijk aanwezig is. Ja, ik zal het eventjes bidden. Onze Vader die in de hemel is, geheiligd zij uw naam, uw koninkrijk komen. En hoe het Onze Vader eindigt, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Het begint en eindigt met het koninkrijk. Dus dit gebed begint pas echt vorm te krijgen en inhoud te krijgen vanuit het idee van het koninkrijk. Nu, als je dan ook wilt verder gaan kijken van het status in die bergrede, waar gaat de bergrede uiteindelijk over? Het is een soort van leerstellig fundament dat Jezus neerlegt, waar de rest van alles wat hij zegt en doet op gebaseerd is. En heel vaak zie je dat Jezus ook een aantal dingen uit die bergrede pakt, op andere plaats, om dan nog eens extra te behandelen met gelijkaardige woorden en zo. Maar dan echt in een context waar dan nog beter tot zijn recht kan komen. Zo. En in dat leerstellig fundament gaat hij het hebben over leven in het koninkrijk. En als je dan gaat verder kijken, van Matthäus, ja, bergrede staat in Matthäus, en wat is nu hetgene waar het Matthäus-evangelie over gaat? Over het koninkrijk van God. Het komt er iets van 49 keren in voor. Nu, als je gaat kijken naar het Matthäus-evangelie, ik zou zeggen dat Matthäus een beetje een componist is. Ja. Als je ziet hoe hij dat evangelie heeft neergeschreven, daar zit zo'n mooie samenhang en dat is zo doordacht opgebouwd, van begin tot einde, met een duidelijk begin, met een duidelijk einde, met een duidelijke climax, met verschillende aspecten. Het is echt een compositie die hij daar maakt. En eigenlijk allemaal gebouwd rond die grondtoon van het Koninkrijk van God. Een grondtoon, het muziekstuk begint ook meestal met die toon, als ik het goed begrijp. En ook daar, als je kijkt, het Koninkrijk van God, je ziet dat vanaf het begin af aan in het centrum komt te staan. Als Johannes de Doper op het toneel komt, wat zegt hij? Bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabij. Keer u om. Er moeten dingen veranderen, want er is iets fundamenteel anders. En het is nu echt belangrijk dat je je leven heel anders gaat leiden. Wat is gebeurd er? Het koninkrijk, een nieuwe realiteit komt dichtbij. Hetzelfde, Jezus komt op het podium en wat zegt hij? Bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. En verder, als Jezus dan uiteindelijk zijn bediening begint, hij laat zich dopen bij Johannes, 40 dagen in de woestijn, en dan gaat hij uiteindelijk naar Galilea, en daar vestigt hij zich in Kafarnaüm. En wat staat er dan beschreven? Dat hij in de omliggende synagoge het ging vertellen. En wat ging hij vertellen? Het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk. Nu, mijn vraag, het evangelie, dat kennen we wel. Evangelion, goede nieuws. Weet je, we hebben het vaak al aan anderen verteld, we hebben het al vaak gehoord. Maar ik stel me toch de vraag, als jullie het evangelie vertellen, hebben jullie het dan ook soms over het koninkrijk? Ik wil zeggen, ik heb het heel vaak gehoord, het evangelie. Maar ik heb het bijna nooit daarin over het koninkrijk gehoord. Nu, ik vind dat iets alleszins om op door te denken. En hetgene wat mij vooral daarin bepaalt, is als wij het evangelie brengen, dan hebben we het vaak over het evangelie als een soort van transactie. Ja, een transactie, je koopt iets, je verkoopt iets, er wordt geld tegenovergesteld, op die manier wordt er een contract afgesloten. Als wij over het evangelie vertellen, dan is het een beetje zoals een contract. Waarom? Jezus koopt ons met zijn bloed. Nu behoren wij hem toe. En wij gaan nu leven in dankbaarheid en gehoorzaamheid en uiteindelijk weten we dat we bij hem zullen zijn. Dat is die transactie. Een ander voorbeeld van een transactie, dat ik ook vind dat heel mooi aansluit bij het koninkrijk, is het idee van een huwelijk. Eigenlijk twee partners verwerven als het ware elkaar. Ja, en ze doen daar beloftes voor. Ze beloven om elkaar bij te staan in moeilijke en kwade dagen. En dat wordt bezegeld door elkaar een ring te geven en een kus te geven. En van daaruit gaat het dan verder. Ja. Ik heb het gevoel dat het ook zo'n beetje is met het evangelie. Zoals bij een huwelijk, het gaat eigenlijk niet per se om die bruiloft. Het gaat om een huwelijk. Het gaat om een nieuwe realiteit die ontstaat door die bruiloft. Het gaat erom dat van nu af aan die twee mensen met elkaar door het leven gaan. En als het goed gaat, nog heel lang. En alles plotseling verandert. Ja, zowel nieuwe mogelijkheden die ontstaan, nieuwe uitdagingen die ontstaan. Alles is plotseling helemaal anders. Ik denk dat het ook zo is met het evangelie. Ja, het gaat er inderdaad over dat Jezus ons gekocht heeft met zijn bloed. Maar wat er eigenlijk in wezen gebeurt, is dat er zich een nieuwe realiteit ontplooit. En dat is de realiteit van het koninkrijk van God. Nu, Matthäus noemt dat het koninkrijk van de hemelen. Op andere plaatsen ziet je het koninkrijk van God terugkomen. Nu, als ik dan spreek over het koninkrijk, wat is dat dan, die nieuwe realiteit? Eigenlijk is het redelijk voor de hand liggend. Het koninkrijk van God, wat betekent dat? Dat er een koning is. Zo simpel is het. We hebben een koning. Een koning Jezus Christus. En ik denk, het woordje koning is een beetje qua betekenis afgevlakt, denk ik, voor ons Belgen. Omdat we kijken naar onze koning en dat is zo'n puur ceremoniële, protocolair iets. Maar als je echt gaat kijken naar de koning in de geschiedenis, dat was wel wat anders. Dat waren echt machtige mensen die bepaalden over leven en dood. Die echt konden doen en laten wat ze wouden. Ja. Dus ik denk eerder als je aan een koning denkt, en vanuit dat perspectief moet je eerder spreken over een soort van keizer. Of een president. Dat heeft al iets meer van hoe hoog dat daar juist staat. En ik denk dat hetgene is ook wat we voor ogen moeten houden als we spreken over het koninkrijk van God. Je hebt Jezus, die alle macht in de hemel en op aarde gekregen heeft. Die Jezus Christus, dat is onze koning. En nu gaat hij die realiteit uitdraaien. Hij geeft daar een aantal wetten voor die iets moeten reguleren. Reguleren hoe wij in het leven staan, hoe we met elkaar omgaan. om op een goede manier de dingen die in potentie aanwezig zijn, dat ook echt die vruchten daaruit mogen voortkomen, dat de dingen op zijn manier gedaan worden, zodat van daaruit ook de dingen gebeuren zoals hij het wil en de vruchten eruit voortkomen die hij in gedachten had toen hij de aarde maakte. En eigenlijk, ik vind dat ook een heel interessant gegeven om over na te denken, over het koninkrijk. Het gaat niet over een transactie, het gaat over leven in een nieuwe realiteit. En ik vind dat ook heel boeiend, zo een van de dingen die voor mij het meest overtuigend zijn, ook over waarom ik in God geloof, is als ik rondom mij kijk, dan zie ik als het ware een ruïne. Een ruïne van een kasteel of een paleis. Iets wat heel mooi zou geweest kunnen zijn, maar het niet meer is. Ja? Maar je ziet nog hoe mooi het allemaal is. Ja? Kijk naar de natuur. Kijk naar liefde tussen man en vrouw, naar kinderen toe, kinderen tussen ouders. Alle evenwicht die erin zit, ons denken en ons lichaam, hoe dat aan elkaar verbonden zit, hoe het allemaal prachtig in elkaar zit. Maar tegelijkertijd ziet je hoe beschadigd het is. En wat wij willen, is dat eigenlijk die ruïne teruggesteld wordt. Dat de dingen gebeuren op zijn manier. En van daaruit dat het verder kan gaan. Wij willen graag leven in dat koninkrijk. En het is van daaruit dat we ook voor elkaar gaan zorgen, dat we gaan proberen te gehoorzamen naar hetgeen wat God van ons vraagt, omdat we weten dat daar het beste uit gaat voortkomen. Nu, als we vanuit dat gegeven denken, dan kunnen we ook terugkijken naar de bergreden. Die spreekt dus over het leven in dat koninkrijk. En heel mooi wat je daar in het begin al ziet, zijn die zaligsprekingen, die al iets weergeven van die cultuur in dat koninkrijk. Zalig de armen van geest, die weten ze het zelf niet hebben. En die eigenlijk uitkijken naar God om het te doen. Zalig de treurende, zalig degenen die streven naar gerechtigheid. Al die zaligsprekingen geven iets weer van wat Jezus bedoeld heeft. Maar tegelijkertijd wordt het ook wel heel erg op de spits gedreven. Als je kijkt naar de bergreden, je ziet constant dat er een keuze moet gemaakt worden. Een heel belangrijke keuze. Je ziet dat er gesproken wordt over de brede weg en de smalle weg. Over de brede poort en de smalle poort. Over de boom met de slechte vruchten die omgehakt wordt en de boom met de goede vruchten. Het huis dat gebouwd is op de rots en het huis dat gebouwd is op het zand en instort. Je ziet dat het overal terugkomt. Er moet een keuze gemaakt worden. En het is een alles of niks keuze. Ofwel kiest je om in dat koninkrijk te gaan leven, ofwel niet. En van daaruit gaat het dan verder. Dus, als we kijken naar het Onze Vader, dan gaat het eigenlijk over mensen die besloten hebben om in dat koninkrijk te gaan leven. En eigenlijk, waarom het dan zo'n belangrijk passage is, omdat je eigenlijk als het ware in gesprek met God gaat over dat koninkrijk. Ik vind het Onze Vader is mijn persoonlijk stemkastje. Als ik mijn gitaar aansla, dan staat die vaak vals. En dan heb ik een stemkastje nodig om weer te zien van hoe het juist staat, opdat ik het dan juist kan stemmen, zoals ik een akkoord aansla, dat het weer mooi klinkt. Ik denk op die manier, het Onze Vader geeft eigenlijk iets aan van wat belangrijk is in het Koninkrijk van God, en van daaruit wat belangrijk is in onze levens. En eigenlijk door dat te bidden, worden we weer bepaald met wat belangrijk is. En kunnen we van daaruit ons leven stemmen. Want heel gemakkelijk, we lopen door het leven, er komt zoveel op ons af, zoveel uitdagingen, zoveel meningen, zoveel invloeden, dat je soms wel doorhebt van, het zit niet meer helemaal juist. En ik zit zo op de omstandigheden gericht, in plaats van zicht te hebben op het grotere plaatje. En dan zie je dat het vaak lastig wordt. En dan is het weer nodig om weer te beseffen waar het werkelijk om gaat. Dus eigenlijk als je het Onze Vader bidt, het begint eigenlijk door te zeggen van Onze Vader die in de hemel is, geheiligd zij uw naam. Weet je, het is een Vader die boven is. Niet hier in onze concrete omstandigheden. Die God die daar boven heeft, overzicht heeft op alles, macht heeft over alles. En hij weet perfect hoe de situatie in elkaar zit. En we richten op hem als die geestelijke bedelaars. En we kijken naar hem om te weten dat hij voor ons zal zorgen. Weet je dat we stoppen met de omstandigheden, met alle leugens die op ons afkomen. En dat we terug zicht krijgen op de waarheid en de bron van leven, van vreugde, van alles wat goed is. Dus eigenlijk wat we doen met het koninkrijk, met het Onze Vader, is ons afstemmen met de dingen die hij belangrijk vindt. En als we weten dan van dit koninkrijk en dat we daarin willen leven, dan ook concreet. Als we dan zitten met dingen die we nodig hebben, dan gaat het ook verder. Dan kunnen we ook vragen van, geef ons heden ons dagelijks brood. Weet je, zoals Jezus op een andere plaats zegt van, kijk, als iemand je zoon niet om een brood vraagt, gaat je niet om een steen geven. Dat is logisch. Op dezelfde manier als we weten dat hij onze vader is, dat hij voor ons zorgt, dan weten we ook dat we dingen mogen vragen, dat hij voor ons zorgt. En zo gaat het dan verder. Iets wat we verder heel concreet nodig hebben, is vergeving van onze zonden. Nu, wat ik heel opmerkelijk vind, als je kijkt naar het Onze Vader, alles wat je zegt is ofwel aanbidding, ofwel een gebed voordat je iets nodig hebt. Ja. Behalve op één plaats. Welke toegevoegde waarde heeft het voor het gebed zelf? Dat er staat geschreven, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. Ik heb altijd een vreemde zin gevonden. Waarom staat dat erbij? Het volstaat toch door te zeggen van, vergeef ons onze schulden. Ja, dat is wat we nodig hebben. En toch staat het erbij, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. Zo precies zo van, heel veel dingen worden gezegd, maar toch wil Jezus ons in het gebed iets aanleren wat we telkens opnieuw voor ogen moeten houden als we dat gebed bidden. Telkens opnieuw moeten we voor ogen houden dat we pas vergeving krijgen als wij onze schuldenaren vergeven. Dus dat is een heel belangrijk iets. Nu nog iets wat bijkomend daarbij opvalt. Als je dan gaat kijken naar het Onze Vader, ja, een mooi modelgebed zou je kunnen zeggen, waarmee je afstemt op hem. En dan uiteindelijk Jezus rond dat dan af, door dat te vertellen, dan zou je verwachten dat hij vanuit dat modelgebed nog eens een aantal dingen zou aanstippen van, kijk, als je dat bidt, denk hier zeker aan. Dit is echt belangrijk nog. Ja, dat je dat zeker mee hebt. En wat schrijft hij dan daarna? Juist die ene vers. Want als u de mens hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mens hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dus eigenlijk, als je kijkt naar dat gebed, wat vindt hij nog heel erg belangrijk om aan te stippen, is het juist dat. Als jij niet in staat zit om te vergeven, dan zal God u ook niet vergeven. Moet je even nadenken over de explicietheid van dat tekstje. Als jij niet in staat bent om iemand anders te vergeven, dan zijt je zelf ook niet vergeven. Als je zelf niet vergeven bent, dan kom je niet bij hem. Sterk. Maar dat staat er wel. Huh? Ik vond het al sinds heel opmerkelijk hoe krachtig dat daar staat. En als ik daar zo over nadacht, van ja, maar dat is toch wel heel erg, absoluut. Onlangs kwam ik een ander verhaal tegen, dat voor mij heel erg verduidelijkte. En ik wil dat verhaal eventjes aan jullie voorlezen. Is dat goed? Het gaat over een koning. Die wil dat zijn dienaren al hun schulden aan hem terugbetalen. Eén voor één laat hij de dienaren bij zich komen. Er wordt ook een man bij de koning gebracht die hem vele miljoenen schuldig is. De man kan niets terugbetalen. De koning zegt, verkoop die man samen met zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn bezittingen. Dan krijg ik nog iets terug. Maar de dienaar knielt voor de koning. Diep gebogen blijft hij liggen en zegt, heb alstublieft geduld met mij. Ik ga u alles terugbetalen. En de koning krijgt medelijden met de man. Hij zegt, ik laat je gaan. Je hoeft dan geld niet meer terug te betalen. Als de man naar buiten gaat, ziet hij een andere dienaar van de koning. Die ander is hem nu een paar duizend schuldig. Hij grijpt hem bij zijn keel en zegt, nu betalen. De andere dienaar knielt voor hem neer en zegt: heb alsjeblieft geduld met mij, ik zal je later terugbetalen. Maar de man zegt geen sprake van en hij laat de andere opsluiten in de gevangenis, totdat die zijn schuld terugbetaald heeft. Andere dienaren van de koning hebben gezien wat er gebeurd is. Ze zijn erg verdrietig. Ze vertellen alles aan de koning. En dan roept de koning die man weer bij zich en zegt: jij bent een slechte dienaar. Je vroeg mij om geduld met jou te hebben en ik zei dat je het geld niet terug hoefde te betalen. Ik had medelijden met jou. En je had ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar. De koning is woedend. Hij laat de man meenemen door de bewakers van de gevangenis. Die zullen hem pijn laten lijden totdat hij zijn schuld heeft terugbetaald. Tot daar. Ik denk dat jullie dat verhaaltje misschien kennen. Het is niet een verhaaltje dat ik op het internet heb gevonden. Het is een verhaaltje wat in de Bijbel staat, in Matteüs hoofdstuk 18. En wat ik eigenlijk, waarom ik het ook vertel, van ik heb een verhaal gevonden en niet gezegd heb dat het in de Bijbel staat, is omdat als wij een preek geven, bijvoorbeeld, halen we vaak een voorbeeldverhaal aan, om het veel inzichtelijker te maken, dichter bij onszelf te halen met woorden die wij en begrippen die wij goed begrijpen. En eigenlijk doet Jezus hetzelfde. Ja? Hij heeft het daarover gehad in de bergreden en het Onze Vader en wat daarop volgt. Maar wat je dus nu ziet, is dat hij op een andere plaats dan nog eens extra gaat verduidelijken door een beeld te gebruiken. Het beeld van een koning en iemand die daar miljoenen schuldig aan is. Ja? Ik heb het gelezen vanuit de Bijbel in gewone taal, zodat het een beetje normaal klonk zo. Zou je het niet direct door zouden hebben. Oei. Jullie kennen jullie Bijbel heel erg goed. Fijn. Dus maar wat je ziet is dat hij dus daar terug oppikt en het op een heel andere manier gaat vertellen met een beeld dat we heel goed kunnen begrijpen. Dus iemand die een miljoen schuldig is en uiteindelijk door die koning vergeven wordt en dan komt iemand op zijn pad, vraagt 1000 euro of ja, wat het bedrag ook mogen geweest zijn en hij laat die man niet gaan totdat hij de schuld is terugbetaald. En dat is het wezenlijke ook. Van uiteindelijk waar het over gaat in vergeving is perspectief. Ja, wij moeten ons beseffen wat uiteindelijk de schuld is die ons kwijtgescholden is. Dat is echt gigantisch. Dan kan het niet zijn dat wij iemand anders niet vergeven. Als je dat verhaal leest, dan heb ik zoiets van, dat is toch logisch. En ik denk eigenlijk op dezelfde manier als we naar de bergreden kijken, naar die absolute tekst, van eigenlijk is het logisch. Als wij willen leven in dat koninkrijk, dan moeten we het ook doen op de manier dat Jezus het vraagt. Wat ik verder ook moeilijk vind, is van oké, dat is dan wel gemakkelijk gezegd. We moeten dat doen. Ik vond het ook moeilijk zo toen Wout mij mailde met de vraag van om te spreken. Ik zei van ja, dat is de enige datum dat ik kan. Maar het thema, ik heb eigenlijk zelf nog niet zo heel veel ervaring met mensen die mij dingen hebben aangedaan die ik moet vergeven. Dus ik weet niet of ik dit wel aan kan. Maar eigenlijk, wat mij opvalt, is als je in het Matteüs-evangelie gaat kijken, Jezus doet dat zelf ook niet. Die geeft niet echt handvaten van hoe dat je nu juist moet vergeven. Hetgene wat hij zegt is, je moet vergeven. Dat is levensnoodzakelijk. Anders heb je het niet begrepen. En dat is straf. En van daaruit hebben we eigenlijk ook weer zicht op niet gewoon het idee van wij moeten vergeven, maar het gaat breder. Het gaat over leven in dat koninkrijk. En daar moeten we perspectief op hebben. Ja, het gaat over een nieuwe realiteit. En we moeten het laten leiden zoals hij wilt dat het geleid wordt. En van daaruit gaan de dingen naar voren komen. Maar dan moeten we ook luisteren en hem daarom volgen. Dus eigenlijk in heel het Onze Vader komt dus dat koninkrijk van God heel erg op de voorgrond. En van daaruit gaat het allemaal verder. Van daaruit krijgt ons leven invulling, krijgt het kleur, krijgt het richting. Maar we moeten doen op zijn voorwaarden. Nu, je ziet dus eigenlijk die grondtoon van dat koninkrijk dat doorgaat en verder gaat. Nu, eigenlijk is dat ook mijn verlangen voor jullie, dat die grondtoon ook verder gaat doorheen jullie levens. Dat het Koninkrijk van God echt ook iets is waar jullie steeds meer en meer zicht op krijgen. Bijvoorbeeld als ik bid. Hè, ik vind het heel fijn om altijd op voorhand even daggebed te bidden. Om even weer voor ogen te houden van, kijk, dit zijn nu echt de belangrijke zaken. Ja, om van daaruit ook weer mijn andere gebeden weer vorm te geven, omdat ze anders vaak zo leeg worden, zo hol worden, als ik zo keer op keer bepaalde dingen bid. Maar als ik dat perspectief vast heb, weet je, dan vind ik het fijn om te bidden. Dan merk ik ook dat ik woorden krijg. Dan merk ik ook als ik in het leven sta, dat het niet iets is waar ik constant mee bepaald met de dingen die voor mij staan. Maar dan bepaalt het me met alles. En eigenlijk dat het een soort van evidentie is. Dat vergeving iets is wat moet gebeuren. Nu, dat gezegd zijn natuurlijk, als we spreken over vergeving, kijk, dat kan verschrikkelijk lastig zijn, hè? Dat wil ik niet gezegd hebben. Het is gewoon dat Jezus ook heel duidelijk stelt van, het moet. En ik vind het ook zo opvallend, ook over andere dingen in de Bijbel. Bijvoorbeeld, als ik denk over bijvoorbeeld geloofsopvoeding, hè? Dat is een uitdaging waar ik dagelijks mee confronteer. Ik heb 4 van die kindjes rondlopen thuis. Dat is niet evident. Nu, als ik ga kijken dan naar het Nieuwe Testament, wat er allemaal staat geschreven over geloofsopvoeding, dat is nagenoeg niks. En wat ik merk, is dat wij vaak bezig zijn met symptoombestrijding. Dat het iets is wat eigenlijk als het ware een soort van zelfsprekendheid wordt, als we eigenlijk op een correcte manier in zijn koninkrijk leven. Als we steeds meer veranderd worden. We hebben maar 1 gebed om steeds meer op hem te lijken. Als we steeds meer op hem beginnen te lijken. Weet je, dan worden andere dingen als het ware vanzelfsprekend. Dus mijn uitdaging is niet per se op die vergeving te kijken, maar naar God te kijken. Degene die alles in ons hand heeft, die ons kan veranderen. Als wij in zijn koninkrijk blijven, als we die keuzes maken, als we die focus houden, niet naar beneden, maar naar boven. Naar die God die in de hemel is, wiens wil daar gebeurt, en waarvan bidden dat het ook hier mag gebeuren. Dus ik hoop dat dat ook de grondtoon van jullie leven mag zijn, en dat je mocht zien hoe op verschillende dingen de puzzelstukjes automatisch op zijn plaats beginnen te vallen, als je die focus echt te pakken krijgt. Dat is wat ik met jullie wil delen.